En zijn de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag hoopt om 16:00 dominee J. Koppelaar voor te gaan. Zondag 13 juni zijn de diensten als volgt. 9:30 dominee E.R. Bijl en 15:00 dominee K.J. Kaptein. En van deze data geldt Deo Volente. De dienst der offerande is als volgt. Er zijn 2 rondgangen voor de predikatie, waarvan de eerste collecte voor de predikantsplaats is en de tweede een collecte voor de kerk is. Er is ook een rondgang tijdens de slotzang en deze collecte is bestemd voor de diaconie. Er zijn nog de volgende mededelingen. De kerkenraad heeft toegelaten tot het doen van openbare belijdenis Cornelia Elisabeth Huizer. Deze belijdenis zal afgenomen worden op Deo Volente zondag 13 juni in de morgendienst. Vanmiddag na de dienst is er jeugdvereniging en zaterdag 12 juni Deo Volente is er een gemeenteuitje naar de Binnenmaas. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 84 en daarvan het 4e vers. Psalm 84 vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84 vers 4. Stellen wij ons voor de heilige wet van God. En laten wij in aansluiting daarop zingen, Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En wat er volgt, Psalm 119, vers 88, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Trouwe God, u heeft ons vanmorgen hier weer gebracht. In uw goedheid, in uw genade, in uw geduld. Wij mogen nog het leven en de gezondheid hebben om hier samen te zijn. waar anderen zijn afgesneden uit dit leven, waar ook jonge levens worden weggemaaid, daar zijn wij hier samen en dan mogen wij bijeen zijn om ook het woord van uw genade en het evangelie van Jezus Christus te horen. Heer, en daarvoor danken wij u, te meer als wij ons leven plaatsen in het licht van uw geboden. Wij hebben de 10 geboden gehoord en wij zijn geplaatst in het licht van uw wet. En niemand van ons kan zeggen die geboden gehouden te hebben. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Heere, zo is ons alle leven van nature. Wij dwalen rond zonder God en zonder uw genade. En toch, Heere, u bent die goede herder die uitgaat om verloren schapen te zoeken. En u verblijdt zich over elk schaap dat gevonden wordt. En zo, Heere, laat ook u nu nog weer die roep uitgaan van de goede herder. Het woord van Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Die zelf is neergedaald uit de hoog heerlijke heiligheid van de hemel. En is neergedaald in het stof der aarde. Ook is gelegd in het graf. Maar u hebt de dood overwonnen, o Heer Jezus. En u hebt gezegd, ik heb de sleutelen van de dood en van de hel. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, u hebt uw heilige geest uitgestort, o machtigste Christus. En wilt u dan ook die geest in ons geven? Schenk uw heilige geest ook in deze dienst. Heere, wanneer wij uw woord openen, verlicht ons dan, zodat wij uw woord mogen horen en verstaan. Help hem die het woord te brengen heeft. Geef hem naar geest en lichaam wat nodig is om een waardig dienaar van uw woord te zijn. Geef ons een rustige en ongestoorde dienst, zodat wij ook onze gedachten mogen richten en mogen gevangen laten nemen tot de gehoorzaamheid van Christus. Maar Heere, werk toch ook met uw heilige geest. Schenk uw dienaar de kracht van de heilige geest, zoals u dat beloofd hebt. En schenk ook ons in het luisteren, die heilige geest. Ja, vervul ons met zijn genade, met zijn vreugde, met zijn vrede, met die zekerheid van het geloof die de geest wil schenken. U heeft het beloofd, Heere, en daarom mogen wij daarop pleiten en daarnaar verlangen en daarop vertrouwen. Heere, zo zijn onze ogen ook voor deze dienst op u geslagen. En dan weet u hoe een ieder van ons eraan toe is. U kent ons leven, dan bidden wij voor de noden en de zorgen in het midden van de gemeente. Heer, onze gedachten gaan uit naar mevrouw den Uyl en naar haar man. U weet hoe het is, haar situatie is zorgelijk. Als zij in het ziekenhuis is geweest in deze week. Heere, u weet hoe het gegaan is. En u weet van de moeilijke omstandigheden. We bidden voor haar, waar zij soms zo moeilijk voor ons bereikbaar is. Heere, voor u is niets te wonderlijk. We bidden ook voor haar man. Geef hem kracht. Geef hem ook moed, Heere, om voor zijn vrouw te zorgen. En haar bij te staan. Maar vergeet ook hem zelf niet. En geef van uw geest op hem, Heere, opdat hij mag opzien en dat hij mag weten van wie zijn hulp komen zal. We bidden voor mevrouw Otterspeer. Als ook zij langzaam maar zeker voelt dat de krachten minder worden. Heere, u heeft nog geholpen. U heeft de medicijnen willen zegenen. Maar zij weet, en haar man weet het ook, dat het minder wordt. Geef dat zij voorbereid mogen zijn op de ontmoeting die komen gaat met u. En dat ook zij mag steunen en rusten op het enige offer van Christus aan het kruis volbracht. U kent de worsteling van haar hart. U kent ook haar man, Heere, ook voor hem bidden wij. Al zoveel trouwe jaren heeft hij voor zijn vrouw mogen zorgen. Wees hem nabij, Heere, beschaam de hoop niet. Als zij tot u roepen, Heere, wees ze dan nabij en wilt u doen boven bidden en denken. We bidden voor Corinne Huizer, als zij binnenkort openbaar belijdenis van het geloof mag doen. Geef dat zij niet alleen in het verborgen, maar ook in het openbaar zal belijden de naam des Heeren aan te roepen en daarop te vertrouwen voor tijd en eeuwigheid. Gedenk haar, Heere, u weet van de weg die achter haar ligt, maar wat meer is, u weet ook van de weg die voor haar ligt. U bent de God die het heden kent en de toekomst overziet. Wees haar dan nabij, wees haar God in leven en sterven. Heere, zo leggen wij alle noden voor u neer, ook andere zorgen, moeite, verdriet, van korte duur of al zo lang. Eenzaamheid, Heere, u peilt het en u kent het. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. Maar Heere, u kent ook de blijdschap, ja, u bent de bron van alle vreugde. En vervul ons dan persoonlijk en vervul ons als gemeente met uw onverdiende goedheid, o bron van troost en licht. Zo zijn onze ogen op u geslagen. Beschaam de hoop niet die in onze harten leeft. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in Handelingen 2. Handelingen 2, wij lezen daarvan de versen 12 tot en met 41. Handelingen 2, vers 12 tot en met 41. En het woord van God spreekt hier als volgt. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël, Joël 2. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Hier houdt het citaat uit Joël op en Petrus vervolgt zijn rede. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van die dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, en nu komt er een verwijzing naar Psalm 16, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En hier eindigt de verwijzing naar Psalm 16. Petrus vervolgt, gij mannen broeders, Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem, de Christus, op de troon te zetten, zo heeft David, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde, en de belofte van de Heilige Geest, de beloofde Heilige Geest is dat, ontvangen hebbende van de Vader, hij heeft dit uitgestort, wat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, en dan komt er een derde verwijzing, nu naar Psalm 110, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Tot zover de verwijzing uit Psalm 110. En nu gaat Petrus zijn toespraak besluiten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gane aannamen werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in vers 38 en dan de laatste woorden daarvan. Handelingen 2 vers 38. Het slotgedeelte, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wij schrijven boven de preek, de Geest als de gave van Christus. De Geest, de Heilige Geest, als een gave, een geschenk van Christus. Twee gedachten zijn er waar we bij stilstaan. Ten eerste stellen wij de vraag wie deze gave schenkt. En ten tweede, hoe wij deze gave kunnen ervaren. Dus boven de preek schrijven wij de Geest als de gave van Christus. Met twee gedachten. Ten eerste, wie deze gave schenkt, dat is Christus zelf. Hij schenkt, hij geeft de Heilige Geest. Wie deze gave schenkt. En ten tweede, hoe wij deze gave kunnen ervaren. Wij gaan samen zingen als voorbereiding op de verkondiging, dat doen wij uit Psalm 86. Psalm 86, wij zingen daarvan de versen 2, 3 en 6. Wie toch is als gij weldadig? Wees mij dan, o Heer, genadig, want mijn roepen en geklag klimt tot u de ganse dag. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. 86, de versen 2, 3 en 6. Gemeente, onze eerste gedachte, zoals gezegd, wie deze gave schenkt, de gave van de Heilige Geest. Handelingen 2 is het hoofdstuk van de Pinksterdag. 120 mensen zijn samengekomen in gebed, in verwachting, in uitzien naar de komst van de Heilige Geest. Wat waren dat voor mensen, die 120? Waren dat gewone mensen of waren het bijzondere mensen? Ik kan me voorstellen dat u zegt, dat was nou eens een bijzonder gezelschap. Zo heb je die eigenlijk nooit eerder en misschien ook wel nooit daarna aangetroffen. 120 geestelijke, bekeerde mensen bij elkaar. 120 mensen die volkomen aan God waren toegewijd. 120 mensen die die volheid en die kracht en die vervulling van de Heilige Geest ontvangen hebben. Wat bijzonder toen daar die Heilige Geest op hen neerdaalde. En toen die tongen als van vuur op hen zichtbaar waren. En toen zij allerlei talen begonnen uit te spreken. Om jaloers op te zijn, toch gemeente? We kunnen daarover nadenken en we kunnen daar als het ware naar kijken. We kunnen daar vol ontzag en jaloersheid op zien. En dan staan we er buiten. Dan zijn we toeschouwer. Nou, er waren heel wat toeschouwers inderdaad. En die mensen die keken daarnaar en die waren ontzet en verbaasd en verbijsterd. Vers 12, we hebben het gelezen, en zij ontzetten zich, wat wil toch dit zijn? Dat zijn de toeschouwers, dat zijn de mensen die daar buiten staan en die dat mogen bekijken en die er, ja, geen deelgenoot van zijn, maar toch wel toeschouwer. En misschien heeft u zo ook de Pinksteren mogen meemaken. We hebben gehoord over de uitstorting van de Heilige Geest en over die volheid en die rijkdom van de kracht. En u of jij, je hebt geluisterd. Je hebt met jaloersheid geluisterd. Je hebt gehoord over die kracht van de Heilige Geest. En je zou zo graag nummer 121 zijn geweest. Ook bij dat gezelschap hebben gehoord. Maar je voelde je meer een toeschouwer dan dat je daarin mocht delen. U staat daar buiten. Misschien dat u al uw leven lang zo in de kerk zit. U hebt een betrekking op geestelijke zaken. En u kent mensen in uw omgeving nu of mensen vroeger waar je jaloers op bent. En waarvan je zegt, die mensen zijn vol van de Heilige Geest en die... Ja, mijn vader of mijn oma of die dominee of ouderling of wie dan ook. Ja, dat zijn geestelijke mensen. Had ik dat maar. Ik ben er jaloers op. Maar je bent een toeschouwer. Je bent vlakbij, maar je staat er toch buiten. Er waren trouwens daar ook andere mensen, dat moeten we ook niet vergeten... Die ook toeschouwer waren, maar dan in die afstandelijke zin. Die keken ernaar en met die nuchtere, met die zakelijke blik, die kritische houding. Oh, zeker te veel gedronken. Vol zoete wijn. Dat kan ook, gemeente, dat wij zo in de kerk zitten. Dat je kritisch bent. En dat je zegt, ja, het zegt me niet zoveel. Ik zie dat een beetje aan en... Ik denk er het mijne van. Wel gemeente, als we zo naar Pinksteren kijken, dan is het goed om zo, wanneer Pinksteren vergelijkt in het verleden, om dan toch nog eens een keer stil te staan bij Handelingen 2 en dan vers 38. Het slot. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Petrus, wat zeg je nou? Ziet u gemeente hoe Petrus vanuit die beslotenheid zou ik haar zeggen van die 120 mensen naar voren stapt. En aan al die duizenden mensen die toeschouwer zijn geweest. Zegt en Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ook jullie, het is maar niet iets van ons 120 mensen alleen. Maar jullie kunnen daar ook in delen. Jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ziet u, gemeente, dat korte zinnetje daar in vers 38, daar moeten we zeker niet overheen lezen. Petrus staat hier niet als iemand die zich een bijzonder bevoorrecht mens vindt en voelt en die zegt, och, ik gun jullie allemaal zo graag, maar ja, ik kan het jullie ook niet geven en bid er maar veel om. En wie weet mag je het ook ooit nog eens een keer krijgen. Hij spreekt hier niet als iemand die zichzelf geestelijker en hoger en bijzonderder voelt, uit genade natuurlijk, maar toch. Nee, gemeente, wat hij zegt is, jullie kunnen en zullen die geest ook ontvangen. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ja, gemeente, en zo gaat de verkondiging nu vanmorgen ook uit. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is niet iets voor een select en uitverkoren groepje mensen, voor die zeldzame enkeling die dat mag hebben. En de rest is maar toeschouwer. Dat is levensgevaarlijk, gemeente. Wanneer wij geestelijk leven en geestelijke zaken als een soort schouwspel gaan bezien. Wat maar over een paar mensen gaat en de rest van de gemeente die mag daar naar kijken. Die mag daarover horen, maar die daar buiten staat. Dat kan niet en dat mag niet. En daarom vandaag die woorden uit vers 38. Zo geldt dat voor ons ook. Dat hoogtepunt van de heilsfeiten, Pinksteren, kan ook realiteit en werkelijkheid worden in uw, in jouw leven. Vervuld worden met de Heilige Geest. Vol zijn van de Geest van Christus. Geestelijk leven bezitten. U zegt, ik? Kan dat bij mij? Jij zegt, ik? Ik die zo kritisch en onverschillig sta, kan dat voor mij? Ja, het kan. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nog even terug naar vers 13, gemeente. Die mensen die daarmee spotten, die zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Ze zijn dronken. Ze hebben te veel gedronken. Ze hadden natuurlijk mis, gemeente. Maar er zit in die zin een kern van waarheid in. Ze gebruiken een Bijbels beeld. Want vaker gebruikt de Bijbel het beeld van dronkenschap om de volheid en de vreugde van het geestelijke leven aan te geven. Heel, heel wonderlijk toch eigenlijk. Maar Paulus die zal laten schrijven, word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de Heilige Geest. Geestelijke vreugde is iets van dronkenschap. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Nou, misschien zijn er wel jonge lui hier die zeggen, ja, ik heb ook wel eens te veel op. Ik ben ook wel eens dronken geweest. Dan ken je dat gevoel, dan heb je die ervaring van dronkenschap. En daarna komt de kater. Dat komt er in geestelijk opzicht nooit. Maar die vergelijking, gemeente, in zekere zin is Bijbels. Die volheid, die kracht. En dan in de goede zin. Die gebruikt de Bijbel nu om dat geestelijke leven en die vervulling van de Heilige Geest aan te duiden. En die dronkenschap van de wereldgemeente, dat verwoest je lichaam en verwoest je ziel. Maar de geestelijke dronkenschap en de blijdschap en de kracht en de vrede van de Heilige Geest, die is er. Ook nu nog, ook voor u, ook voor jou. U zegt, maar hoe dan? Hoe komen wij van vers 12, zeg maar, vers 11 en 12, hoe komen wij bij vers 38? Dan laten we die lijn van Petrus' reden eens doornemen. Ik heb daar natuurlijk het nodige van gezegd 2 weken geleden met de intredepreek. U zult zich dat hopelijk herinneren. Maar ik zal het kort nog een keer doorlopen. En dan zult u zien Ja, eigenlijk gemeente heb ik het toen niet afgemaakt. Er moet nog een slotstuk bij. En dat kon toen ook niet natuurlijk vanwege de tijd, maar u zult zo wel horen. Wat die reden en wat die opbouw van die preek van Petrus nu inhoudt. Wel, die tekenen hebben zich voorgedaan, vers 1 tot en met 11. En de mensen zijn verbaasd en ontzet en twijfelmoedig en ze zeggen, wat wil toch dit zijn? Petrus neemt het woord en hij gaat vertellen wat dit nu is. Dit is het, vers 16, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En dan noemt hij in vers 17 en vers 18 twee versen uit de profeet Joël. Die gaan over de uitstorting van de Heilige Geest. Het zal zijn in de laatste van der dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dus hij begint met de tekenen van de Heilige Geest. En daarna komt hij met een schriftwoord, een bijbeltekst over de Heilige Geest. Maar hij gaat verder. Hij haalt die woorden van Joël aan tot en met wat wij lezen in vers 21. Ook vers 21 is een citaat uit Joël. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Daarna vanaf vers 22 tot en met 36 gaat hij uitleggen wie of wat nu die naam des Heren is. Wie moeten wij dan aanroepen om zalig te worden? Hoe luidt die naam des Heren van vers 21? En dan gaat hij uitleggen dat die naam des Heren de naam van Jezus Christus is. De naam van Jezus van Nazareth. Via psalm 16, via psalm 110, u zult zich dat herinneren. U kunt het ook nog eens rustig doorlezen vandaag. Maar dat is wat hij zegt, gemeente, vanaf vers 21, die naam des Heren, gaat hij naar vers 36, zo weten dan zekerlijk het gans huis van Israël, dat God hem tot een Here en een Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. Dus hij verkondigt hen Christus, hij verkondigt hen Jezus de Nazarener, die gekruisigd is en opgestaan. En wat gebeurt er dan, gemeente? Wel, vers 37 zegt het, als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. In vers 12 stond een reactie van de mensen beschreven. In vers 37 nog een keer. In vers 12 waren de mensen ontzet, maar in vers 37 zijn zij verslagen. Dat zijn toch twee verschillende emoties. Dat zijn toch twee verschillende houdingen en reacties. Vers 12, gemeente, hoe diep de emotie en hoe diep het ook ging, die ontzetting. Maar het was de bewogenheid van een buitenstaander. Het was de emotie van een toeschouwer. Wat wil toch dit zijn wat wij bij andere en in andere mensen zien gebeuren? Maar Petrus wil ze verder hebben. En de Heilige Geest voert deze mensen verder. In vers 37, gemeente, zijn ze verslagen geworden. Petrus heeft ze als het ware erin en erbij getrokken. En nu is het niet meer de emotie van de buitenstaander, maar nu raakt het hen zelf. Wat zullen wij doen? Ziet u, gemeente? Daar gaat het ook over, daar moet het ook over gaan in de prediking. Dat u als hoorder niet alleen maar ontzet bent en u afvraagt wat wil toch dit zijn. Maar dat u er, ik zou haar zeggen, dat u er ingezogen wordt. En dat u voelt, dit gaat over mij. En dat die emotie en die geraaktheid persoonlijk wordt. Wat moeten wij doen? En dan, gemeente. En dan, wat doet Petrus op dat moment? Dan keert hij als het ware terug naar dat punt waar hij mee begonnen is. Het werk van de Heilige Geest. En het zal zijn, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ziet u dat, gemeente? Die buitenste ring zouden we kunnen zeggen, het werk van de Heilige Geest, daar begon hij mee. bij die tekenen, bij wat die mensen zagen. Maar hij bracht ze naar het hart van zijn boodschap, de naam van Jezus Christus. En wanneer zij dan verslagen in het hart zijn, dan neemt hij ze opnieuw mee, laten we zeggen, naar die buitenste cirkel, naar het werk van de Heilige Geest. Dan grijpt hij terug op het begin van zijn preek. Wel gemeente, daar zit een Bijbelse lijn in. U mag of jij mag jaloers zijn op het geestelijke leven dat je bij andere mensen ziet. Je mag met ontzetting kijken. Je mag jaloers zijn wanneer je bekeerde mensen in je omgeving kent. Wanneer je voelt en beseft, die mensen hebben iets wat ik niet heb. Wees er maar jaloers op. Zie het maar aan. En verlang er maar naar dat jij dat ook mag hebben. Dat u dat ook mag hebben. Die vrede. Die zekerheid. Die blijdschap. Die wetenschap dat het goed ligt tussen God en de ziel. En toch gemeente, dat is niet genoeg hè. Hoe kom ik daar nu aan? Want je kunt je leven lang jaloers zijn op andere mensen en er toch buiten staan. Maar hoe krijg ik daar deel aan? Wel gemeente, laten we dan die lijn van Petrus volgen. Hij sloot aan bij het werk van de Heilige Geest dat iedereen kon zien wat zichtbaar was. Waar mensen door geraakt werden. Daar begon hij bij. Maar hij voerde ze naar dat hart van zijn boodschap, vers 21, zal zijn dat het ieder die de naam van Christus zal aanroepen, zalig zal worden. En dat is de weg, gemeente. Hoe kom ik eraan? Hoe mag ik delen? In die vrede, in die vreugde, in die kracht van de Heilige Geest, roep de naam van Christus aan. Zo alleen mogen wij daar persoonlijk in delen. Daar wijst Petrus op in vers 38. En ikkelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Gedoopt in de naam van Jezus Christus. Openlijk onder aanroeping van zijn naam. Jezus is de Messias. En dan ontvang je vergeving der zonde. En dan zult gij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Straks wil ik nog iets meer zeggen over de doop. Maar nu, als het ware, een streepje onder die naam. De naam van Jezus Christus. Gemeente, van die naam moeten wij het hebben. Want Jezus Christus is degene die de Heilige Geest geeft. Onze eerste gedachte. Wie deze gave schenkt, hoe kom ik persoonlijk aan de Heilige Geest? Hoe ontvang ik geestelijk leven? Hoe word ik bekeerd? Roep de naam van Jezus aan. En dan zult gij de gave van de Heilige Geest ontvangen, zegt Petrus. Petrus, hoe weet je dat zo zeker? Hoe kun je dat beloven? Wel gemeente, vers 33. Hij dan, Christus, door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende, hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Christus heeft de Heilige Geest uitgestort. Hij schenkt deze gave. En daarom kon Petrus dat zo krachtig zeggen, gemeente. En daarom mag ik u dat vanmorgen ook zeggen. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen wanneer u de naam van Christus aanroept. Want Christus geeft de Heilige Geest. Petrus zegt niet alleen maar, en u zult de Heilige Geest ontvangen. Was ook waar geweest. Nee, gij zult de gave, het geschenk van de Heilige Geest ontvangen. Het is alsof hij wil benadrukken dat het gegeven, geschonken wordt. Wie geeft dat dan? Jezus Christus. Gemeente, bij hem moeten wij zijn. En ieder die de naam van Christus aanroept, die zal de Heilige Geest ontvangen. Verlangt u daarnaar? Naar die vrucht van de Geest in uw eigen leven. Verlangt u ernaar om niet alleen maar jaloers te zijn en te kijken naar andere mensen die dat mogen hebben. Maar wilt u daar zelf in delen? Roep de naam des Heren aan. Want Christus geeft de Heilige Geest. Hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. We gaan naar onze tweede gedachte. Hoe wij deze gave kunnen ervaren. Ik kan mij voorstellen, gemeente, dat er mensen zijn in de gemeente die zeggen, ja, ik herken dat niet, of ik herken het een klein beetje. Een klein beetje. Af en toe mag ik iets voelen van die vreugde en die zekerheid. Soms, bij ogenblikken, mag ik de vrede van de Heilige Geest in mijn hart ervaren, maar vaak is het weg. Misschien dat u zegt, ja, ik kan niet en ik wil ook niet ontkennen dat er momenten in mijn leven zijn geweest dat ik werkelijk God in Christus mocht aanroepen. Maar ik ervaar zo weinig geestelijke kracht. Ik ben nog steeds bang voor de komende dood. Ik zou niet durven zeggen dat mijn zonden vergeven zijn. Ik zou niet durven en kunnen zeggen dat het recht ligt tussen God en mij. Misschien dat u zegt, die woorden, gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Is dat nu echt waar? Geldt dat nu voor iedere gelovige? Geldt dat ook voor mij? Misschien dat iemand nog een stap verder gaat en zegt, moet deze tekst niet gaan over de mensen toen? Met Pinkster alleen en nu niet meer. Is dat niet iets wat toen gegolden heeft? Toen waren de mensen vervuld. Toen waren er die bijzondere, die extraordinaire gaven van de Heilige Geest en die zekerheid en kracht en vervulling. Maar ja, dat is nu niet meer gewoon. Nu is de gewone toestand van een christen veel meer geworden dat je meestal twijfelt. Nou gemeente, laten we daar toch eens even bij stilstaan. Wat betekenen deze woorden nu? Van vers 38, het slot, gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Is dat iets wat toen alleen gold? Of geldt dat nu ook nog? Nou, om eerlijk te zijn, gemeente, als u de verklaringen nakijkt, zoals Calvijn of de kanttekeningen, die zeggen, deze woorden golden toen wel, maar nu niet meer. Dat zijn dus niet bepaalde minste verklaringen. Maar die zeggen dat. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen in vers 38 hier. Betekent dat waren de uitzonderlijke gaven van die tongen als van vuur en het spreken in andere talen. Dat is voorbij. Dus deze woorden golden toen wel en nu niet meer. Ik denk dat dat, gemeente, met alle achting natuurlijk voor deze verklaarders, maar ik denk dat dat niet juist is. En ik wil u ook aangeven waarom ik dat denk. Want wat ik denk is natuurlijk niet zo belangrijk. U moet dat zelf ook kunnen volgen en begrijpen. En ik zal u drie dingen noemen. Waardoor naar mijn overtuiging duidelijk wordt dat deze woorden van vers 38 ook nu nog voor ons en onze tijd gelden. Ten eerste dit, de tekst zelf. Aandachtig lezen maakt duidelijk dat er staat, gij zult de gave, enkelvoud. De gave van de Heilige Geest ontvangen. Er staat dus niet de gaven, meervoud. Wat is het verschil? Wel, als er nu het meervoud had gestaan, de gaven van de Heilige Geest, ja, dan kun je denken aan die bijzondere gaven. Spreken in andere talen, het verrichten van wonderen, de tongen als van vuur enzovoort. Paulus zegt daarvan in 1 Korinthe 12, er is verscheidenheid van de gaven, maar het is dezelfde geest. Nou, dat woord gaven, meervoud, staat hier niet. Er staat gave, enkelvoud. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. We mogen dat zo lezen. Gij zult de gave, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. U zult dat geschenk van de Heilige Geest ontvangen. U ontvangt de Heilige Geest. Zelf. Dat is een eerste argument om te denken niet aan iets wat tijdelijk was en voorbij is gegaan, maar iets wat blijvend is. Nog een reden, gemeente, waarom we het zo mogen lezen. vanuit hetgeen wat eraan vooraf is gegaan. U moet zich eens voorstellen dat u tussen die mensen staat, verslagen van hart. Doorstoken in hun hart. De Messias gekruisigd. De Zoon van God gedood. Zij waren doorstoken in hun hart. En zij voelden aan, gemeente, dat zij schuldig stonden voor God. En een uitroep, wat moeten wij doen? U voelt wel aan, dat was een roep om vrede en om vergeving en verzoening met God. Die mensen die misten de vrede en de zekerheid in hun hart. Integendeel, zij voelden zich schuldig en verslagen voor Gods aangezicht. En zij vroegen dus in die vraag, wat zullen wij doen? Zij verlangden naar een antwoord dat hun rust en vrede in het hart kon geven. Nou, stel u nu voor dat Petrus bedoelde te zeggen, u zult in vreemde talen kunnen spreken. U zult wonderen kunnen verrichten. U zult tongen als van vuur op uw hoofd krijgen. Als hij dat nu had willen zeggen, gemeente, dan hadden die mensen gezegd, Petrus, dat verlangen wij niet. Wij verlangen naar vrede in ons hart. Wij verlangen naar verzoening met God. Voelt u aan, gemeente? Als dit een antwoord is op hun noodroep, dan betekenen deze woorden dus dat het gaat om persoonlijke vrede innerlijk. Om de vrede met God en niet om dat uitzonderlijke en die extraordinaire gave. Er is nog een derde reden die we kunnen aanvoeren om dit vers, deze woorden te lezen als iets wat blijvend is. En niet gaat om het uitzonderlijke werk van de geest, maar het gewone werk. De vreugde die ook nu nog een gelovige mag ontvangen. En dat zien wij wanneer wij verder lezen. Dus we hebben gezien als we de tekst zelf lezen, het woordje gave. Als we lezen wat er voor afging. Maar ook nog ten derde als we lezen op wat er volgt. Wij lezen daarna niet dat die mensen wonderen gingen verrichten. Of in andere talen gingen spreken. Of tongen als van vuur op hun hoofd kregen. We lezen wel dat zij het woord gaarne aannamen. Dat zij daar blijkbaar rust en vrede in hun hart van hebben ontvangen. Dus wij lezen niet over het uitzonderlijke, maar wel over dat gewone werk van de Heilige Geest. De vrede, de zekerheid en de rust. Kortom, gemeente, ik denk dat wij deze woorden van vers 38b zo mogen lezen. Ook als een belofte voor vandaag, voor ons. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wie die naam van Christus aanroept, zal rust en vrede in het hart ontvangen. Niet een belofte voor toen, alleen maar ook nog voor nu. Ik moet denken aan wat de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt. Artikel 27, de kerk. De kerk is een heilige vergadering van ware Christgelovigen, staat er. Allen zaligheid verwachtende in Christus Jezus, gewassen door zijn bloed en, staat er dan achteraan, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Verzegeld door de Heilige Geest. De Nederlandse geloofsbelijdenis ziet dat als een eigenschap, als een kenmerk van iedere gelovige. Niet maar iets dat een enkeling mag ontvangen, een bijzondere weldaad, een zeldzaamheid, maar iets wat iedere gelovige, ook nu nog, anno 2010, mag hebben. En toch, gemeente, met die, laat ik zeggen, met die theologische vaststelling zijn we er niet. We kunnen het daarover eens zijn en we kunnen dat, laat ik zeggen, in een gesprek met iemand uit de Pinkstergemeente zeggen, nee, dat is niet een bijzonder iets, maar iedere gelovige heeft de Heilige Geest. Ja, laat ik dat woord toch maar gebruiken, gemeente, maar hoe ervaren wij dat in ons hart? Het gaat in de kerk niet alleen maar, of zelfs niet allereerst om ervaring, daarover zijn we het eens, maar toch, gemeente. Hoe mag u, hoe mag jij, hoe mag ik nu ervaren dat wij de Heilige Geest ontvangen hebben? En daar komt het toch op aan. Dat zit in deze belofte besloten. Want die mensen die verslagen waren in het hart, gemeente, daar was de Heilige Geest al in werkzaam, toch? Dat kwam niet uit hun eigen verdorven hart omdat zij berouw over de zonde hadden. Dat was de krachtige werking van de Heilige Geest. En toch, Petrus zegt niet tegen die mensen: nou, het feit dat jullie dat vragen, wat zullen wij doen, is al een blijk van de Heilige Geest. Dus jullie hebben de Heilige Geest al lang, het zit wel goed met jullie. Als je maar verslagen bent, dan ben je er eigenlijk al. Dat zegt hij niet. Hij belooft ze, als iets wat nog komen gaat, gij zult de Heilige Geest ontvangen. Hij doelt dus, gemeente, wanneer hij spreekt over de werking van de Heilige Geest, hij bedoelt de blijdschap, de ervaren vreugde, de kracht, het geluk, de hoop die in het hart ervaren en gemerkt wordt. Ja, gemeente, dat is tenslotte ook, zo duidelijk moeten wij wel zijn, dat is wat de Bijbel bedoelt met de werking van de Heilige Geest. De werking van de Heilige Geest is uitgebreid, brengt verslagenheid, brengt ootmoedigheid, brengt gebrokenheid, brengt zondebesef. En toch, voortdurend spreekt de Bijbel over het werk van de Heilige Geest, zelfs allereerst als een werk van vreugde, van blijdschap, van zekerheid, van kracht, van geluk, van hoop, van geloof. Dat is de vrucht van de Geest. En dat wordt hier beloofd, gemeente. Ja, inderdaad, als iets wat u mag ervaren, iets wat je mag merken in je eigen hart en leven. Niet als een onbewuste kracht waar je niets van merkt, maar iets waar je zelf van doortrokken wordt en waar je de blijdschap en de zekerheid van voelt. Hoe dan, gemeente? Hoe mag u dat ervaren? Misschien dat u vandaag wel zegt: het is voor mij een onmogelijkheid. Ik kan mij niet voorstellen dat ik ooit die rust en die zekerheid in mijn hart mag ervaren. Ik kan me niet voorstellen dat er ooit een moment mag zijn in mijn leven dat ik zeker weet dat het goed is tussen God en mij. Dat ik zeker weet dat ik sterven kan. Als ik vandaag zou horen dat het sterven wordt, dat ik rustig kan blijven. Dat ik zonder verschrikken voor God kan verschijnen. En toch, gemeente, het wordt u vandaag beloofd. Gij zult de gave van de Geest ontvangen. Hoe dan? Laten we nog één keer kijken naar wat Petrus daarvoor gezegd heeft. Vers 38, het begin: bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Ik wil vanmorgen niet uitvoerig ingaan op de doop. Als de Heer het geeft, over een paar weken mogen wij een doopdienst hebben hier in het midden van de gemeente. En wellicht dat ik dan over vers 39 hoop te preken. Dan zal dat aan de orde komen. Maar dit is wel duidelijk, gemeente. Wanneer Petrus die mensen oproept om zich te laten dopen, vraagt hij dat zij dat openlijk doen. In het oog en zichtbaar voor iedereen. Laat u dopen in de naam van Jezus Christus. En dat openlijke, gemeente, zou dat niet het punt zijn waar het vaak op vastzit? Dat die mensen openlijk voor iedereen hoorbaar en zichtbaar de naam van Jezus als de Messias zouden belijden. En dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen. Gemeente, zou dat bij ons ook niet nodig zijn? Laat ik het concreet maar noemen. Ik hoop de komende tijd, u weet dat, ik hoop de komende tijd de gemeente door te mogen gaan. En als het lukt, u allemaal te mogen ontmoeten. Ik hoop u de vraag te stellen. U voelt wel aan dat ik daarvoor kom om te informeren naar hoe het ligt in uw hart en uw verhouding tot God. En u kunt dan voornemen om te zwijgen en te zeggen: nou, vertel maar niks. En ik kan me voornemen om te sjorren en te trekken om er toch nog wat uit te krijgen. Maar gemeente, is het niet veel beter dat u openlijk vertelt in alle eerlijkheid wat er in uw hart leeft? Daar belooft de Heer zijn zegen op. Vertel het maar, dat u de naam des Heeren aanroept. Zeg het maar, beleid het maar. Mijn enige rustgrond is Jezus Christus. Hoeft u zich niet voor te schamen. Ik zal u er ook niet om bestraffen, gemeente. Wat dat betreft hoeft u voor mij echt niet bang te zijn. Maar de Heere belooft dan die gave van de Heilige Geest wanneer u de naam van Christus openlijk beleidt. Wanneer u zich bekeert. Wanneer u de naam van Christus aanroept. Niet alleen in het verborgen, niet alleen in de stilte van de binnenkamer. Niet alleen met de pet op. Maar ook als mensen ernaar vragen. Of als mensen er niet eens naar vragen. Spreek er maar over, vertel het maar. En als dan het avondmaal staat aangericht in het midden van de gemeente. Laat dan maar zien, openlijk en zichtbaar. Dat het gebroken lichaam en het vergoten bloed van Christus uw enige houvast is. Dat is nu dat openlijke aanroepen en belijden van de naam van Christus. En dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen. Vast en zeker gemeen. Hoe de Heere dat doet, weet ik ook niet. Maar hij doet het. Dan zult u bemerken dat die openlijke, die eerlijke, die voortdurende belijdenis van de naam van Christus uw leven verandert. En dat de twijfel minder wordt. En dat de geestelijke vreugde en kracht meer wordt. En dat het ongeloof kan worden bestreden. En dat u de dood mag tegemoet zien zonder verschrikken. Ja, zelfs dat uw hart vervuld zal worden met verlangen. Om Christus te zien. En dat u misschien ook wel die woorden gaat spreken. Ontbonden te worden en met Christus te zijn is het beste. En dat die stille, die zekere kracht en vrede jouw hart vervult. Dat je het mag weten. Ik ben met God verzoend. Het is vlak tussen hem en mij. Dat wil het zeggen, gemeente, gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Een belofte, een heerlijke belofte voor een ieder die de naam van Christus aanroept. Van hem moeten we het hebben, gemeente, en van zijn goedheid. Maar hij stort zijn geest uit. Het is zijn Heilige Geest. Bij hem moeten we zijn, bij onze Heere Jezus Christus. En laten wij ons dan hartelijk en bewust en openlijk en gelovig aan hem overgeven. En dan zal ook ons leven veranderd en vernieuwd worden door de stille kracht van zijn Heilige Geest. Amen. Om 143 het tiende vers, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, o uw goede geest, bestier mijn schreden en leide mij in een effen land. Psalm 143 het tiende vers. Laten wij danken en bidden. Uw goede geest bestier onze schreden. Dat is ons gebed, Heere. We mogen horen hoe u, o Heere Jezus, vanuit de hoge hemel de kracht van uw geest hebt uitgestort. Die goede geest, de geest van vreugde, blijdschap, kracht, volharding, geloof. En Heere, nu zijn wij geesteloze mensen van onszelf. Dor en dood. Wat voor verandering is er nodig? Maar u geeft het. U hebt het beloofd. En dan danken wij u, o Heere Jezus, dat uw belofte deze morgen ook tot ons gekomen is. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Laten wij zo, Heere, niet alleen maar toeschouwers zijn, maar zelf mogen delen, zelf betrokken mogen zijn in die geestelijke strijd, het hoofd op mogen heffen en uit mogen zien naar de ontmoeting met Jezus Christus. Eenmaal. Heere God, vervul ons met die geestelijke kracht, persoonlijk, maar ook als gemeente. Wij vragen u daarmee heel veel, maar u heeft zoveel te geven. Uw beloften zijn zo rijk en krachtig. Laten wij daarop mogen steunen, Heere. Niet op iets in ons, maar op de overvloed van het offer van Jezus Christus. Onze verhoogde zaligmaker, die zijn goede geest heeft uitgestort. Wij danken u, Heere, dat wij zo samen mochten zijn en het onderwijs mochten horen. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Gedenk onze broeder die dan het woord hoopt te brengen. Wees ook dan in het midden van de gemeente. Vergeef wat niet was naar uw wil in deze dienst. En zegen wat van u mocht zijn. Hoor dan ons gebed en neem onze dank aan. Om Jezus wil. Amen. Psalm 43, laten wij dat tenslotte gaan zingen. Psalm 43, vers 3 en 4. Zend hier uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tent weder. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. 3 en 4 van Psalm 43. Verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.